Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten deze morgen. Een voorrecht om samen met jullie ook het woord te openen. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij de lofzang van Zacharias. Nee hoor, dat is een grapje. Ik had namelijk begrepen dat jullie daar al twee keer bij stilgestaan hadden. Nee, ik wil graag met jullie lezen uit het boek Jesaja en wel het 40ste hoofdstuk. Jesaja hoofdstuk 40. Ik heb als thema hierboven gezet: wachtend verwachten. We zijn natuurlijk in de adventstijd en we leven natuurlijk niet meer in de verwachting van de eerste komst van de Heer Jezus. Dat is natuurlijk, heeft al plaatsgevonden. Maar we leven natuurlijk wel in de verwachting van zijn tweede komst voor de gemeente. En we zouden haast kunnen zeggen dat er ook een derde komst is als de Heer Jezus zal verschijnen. En ook hier op aarde zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat met betrekking tot zijn aloude volk Israël. Ik lees vanaf vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt, roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn schoonheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de adem van de Heere daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode van Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie hier is uw God. Zie de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. In zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg van het verstand doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan de weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. met wie dan wilt gij God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeet er zilveren ketenen voor. Wie te arm is voor een wijgeschenk, kiest een stuk hout dat niet verrot. Hij zoekt zich een kundig vakman om een beeld op te richten dat niet wankelt. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde. En haar bewoners zijn als springkanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regerers der aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde of hij blaast reeds op hen zodat zij verdorren en de storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige? Heft uw ogen naar omhoog en ziet wie heeft dit alles geschapen. Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid van zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is, er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, die putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Tot zover de schriftlezing. Zalig zij die het woord van God horen en dat ook bewaren in hun hart. Broeders en zusters, die laatste tekst is denk ik wel heel bekend. Althans bekend bij een ieder van ons zie vanmorgen. Maar deze tekst staat natuurlijk ook in een context. En natuurlijk staat het dan in de context van het hoofdstuk waarin het staat. Maar het staat natuurlijk ook in de context van het hele Oude Testament. En we moeten het eigenlijk ook zo zeggen dat het staat in de context van de hele schrift. Want de schrift is één geheel. De Bijbel is het woord van God. Hij is de auteur daarvan. En hij heeft ook besloten in zijn wijze raad, als wonderbare raadsman, dat ook dit gedeelte in de Bijbel is opgenomen. En ook natuurlijk met name spreekt over zijn eigen volk Israël. Maar ook voor ons, ook al gaat het niet over ons, zit er een boodschap in van troost. Want deze prachtige woorden worden maar liefst tweemaal herhaald bij de aanvang van dit hoofdstuk. Het is alsof de profeet uit volle borst dit als het ware toeroept naar het volk Israël in de dagen van Hiskia. U moet weten dat Jesaja deze woorden heeft opgeschreven ongeveer 100 jaar voordat het volk in ballingschap is gevoerd. Er was in de tijd dat Jesaja hierover schreef, dit uitsprak, deze profetieën, was er eigenlijk nog geen eens een gedachte aan een weggevoerd worden in ballingschap. Was er nog geen gedachte aan het feit dat het volk in grote benauwdheid zal komen? Was er nog geen gedachte aan het feit dat Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt zou worden? En dat, zoals u bijvoorbeeld leest in de klaagliederen van Jeremia, de man die gezegd heeft, ik ben de man die ellende heeft gezien. En Jeremia als het ware in elkaar krimpt als hij denkt aan dat wat hij gezien heeft op de straten van Jeruzalem. Aan de ellende die daar de muren van Jeruzalem binnenkwam. En uiteindelijk daar waar alles vernietigd werd. De muren omvergehaald, de tempel ontwijd en afgebroken en in brand gestoken. Jeremia heeft het wel gezien. Maar het volk wist op dit moment daar nog niets van af. Dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Want de toestand van het volk was veel meer, en daar vertellen ons de eerste hoofdstukken van het boek Jesaja ons van, dat het volk in zonde leefde. En dat de profeet in eerste instantie een oordeel moest uitspreken over het volk vanwege hun zonde. En de profeet vergelijkt het volk Israël dan met een zeer zieke man. Iemand die ziek is van de hoofdschedel tot de voetzool toe. U kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk. Maar gelijk klinkt daar ook al de boodschap van redding. Want de profeet roept het uit, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw. En dat is ook typisch wat deze profeet ook kenmerkt. Want de profeet Jesaja, zijn naam betekent de Heere is redding. Yahweh is redding. En u weet het, Yahweh, dat betekent ik ben. Maar dat betekent ook ik ben er voor jullie. Dat God als het ware op elke bladzijde al naar het volk toe heeft gesproken. Vanaf het begin dat hij ze riep, ik ben er voor jullie. Ik ben er voor jullie. En deze boodschap die klinkt ook vandaag nog steeds door. Maar die heeft ook ons bereikt. En dan met name in de gave, de onuitsprekelijke gave van zijn Zoon Jezus Christus. Daarin heeft hij ook tegen mij en tegen u, tegen jou gezegd, ik ben er voor jou. En in dat onuitsprekelijke geschenk van de Heer Jezus, daarin was vervat de verlossing voor het toekomstige Israël. Daarin is vervat de verlossing van u en van mij. Daarin is vervat de verlossing wat vandaag nog aangeboden wordt aan een ieder die het maar horen wil. En die mag komen op de uitnodiging. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. De genade van God is heilbrengend verschenen. Voor alle mensen. Voor alle mensen. Ja, die boodschap die klinkt door. Die boodschap die vinden we ook hier. Dat God op voorhand al zegt, en dat God al weet dat het volk vanwege het oordeel wat gaat komen, dat het volk in ballingschap gebracht zou worden. En wat is het wonderlijk als je dit hoofdstuk leest, dan lijkt het net alsof men al midden in die ballingschap zit en dat er dan woorden van troost gebracht worden. Wat geweldig dat God, waarin hij zo kenmerkend aanwezig is, dat hij al spreekt over verlossing en over redding, en die redding en die verlossing, dat hij dan ook een overvloedige troost brengt in de harten van hen die later in ballingschap gevoerd worden. Maar zelfs nu zij zitten in een toestand van zonde en andere goden zijn nagelopen, klinken die woorden al. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. En broeders en zusters, als we dit hoofdstuk zo doorgelezen hebben, dan is het u waarschijnlijk ook wel opgevallen dat God juist door middel van woorden en door te wijzen op dat woord wat eeuwig is, wat blijvend is, wat eeuwig stand houdt, daarmee zet God als het ware zijn handtekening eronder. Bevestigt hij deze boodschap Door te zeggen, dat wat ik zeg, dat gaat gebeuren. Dat woord wat ik spreek, dat houdt eeuwig stand. Terwijl, als we naar de mens kijken, als we naar het volk kijken, als we naar onszelf kijken, als we naar de mensheid in zijn geheel kijken, dan moeten we inderdaad zeggen, het is als gras, het verdort en de bloem valt af. Het is vergankelijk, het is tijdelijk. Maar Gods woord, wat hier klinkt, troost, troost mijn volk, dat is een eeuwig blijvend bestaand woord. Want God is eeuwig. Wat geweldig dat de Heere God je zulke geweldige beloften geeft. Dit hoofdstuk wat al doorspekt is van zijn geliefde zoon. Wat al doorspekt is van het feit dat wat ook gaat gebeuren van de heerschappij door zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias. De heerschappij zal er zijn. Zie, de Heere zal komen, zo zegt vers 10. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. En zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden en in zijn arm de lammeren vergaderen en ze zijn in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Broeders en zusters, wat een woorden van troost. Wat een woorden van troost. Op voorhand. Zo zal de Heere, zo zal de Messias straks verschijnen. Onze broeder heeft het al voorgelezen uit Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader. En groot zal de heerschappij zijn. Als hij zal regeren te midden van dat volk, te midden van de kudde van Israël, te midden van hen die dan ten overvloede vertroost zullen worden. Let wel, dit wijst op de toekomst. Dit moet nog gaan gebeuren. Terwijl in eerste instantie het hier gaat over de verlossing straks uit de ballingschap. En dat is ook zo wonderlijk, broeders en zusters. Dat is zo wonderlijk. Want ook in die ballingschap, toen men daarheen gevoerd is en toen men daar verbleef, 70 jaren, overeenkomstig het woord van God, staat er op een bepaald moment, en daar spreken ook de hoofdstukken in Jesaja van, dat God Kores, de Perzische koning, die grootvorst, dat hij zijn hart opwekte om iets goeds te zoeken voor Jeruzalem. Een heidense koning. Wat Jesaja al 100 jaar, meer als 100 jaar daarvoor mocht profeteren. Terwijl koning Kores nog niet eens bestond. Toen zei God al dat er een koning zou komen die het volk zou opwekken, het overblijfsel aan het eind van die 70-jarige ballingschap, om terug te keren naar het beloofde land en daar Jeruzalem te herbouwen en met name de tempel te herbouwen. De tempel voor de God van Israël. En dat is ook gebeurd. Leest u het boek Ezra maar. Daar wordt zo heel duidelijk gezegd dat het hart van Kores opgewekt is. Maar dat hij ook de Israëlieten, dat overblijfsel daar opwekte om terug te keren naar Israël, naar Jeruzalem. En daar de tempel te gaan herbouwen. En we weten dat er dan ongeveer zo'n 50.000 Israëlieten zijn teruggekeerd. Overgrote deel is gebleven. Maar God wekte een aantal mensen op, een overblijfsel. Mensen die hoorden naar de opwekkende boodschap van God. Troost, troost mijn volk. En ze zijn gegaan. Maar straks dan zullen al deze woorden ook in overvloeden of in overtreffende trap vervuld worden. Wat een woorden van troost. Dat de Heere dan zelf als een herder onder zijn volk zal verkeren. En dat hij zal troosten, dat hij zal verbinden. Dat hij zal helpen, dat hij zal ondersteunen. Dat hij ze zal voeden, dat hij ze zal overvoeren in overvloed. En dat alles met betrekking tot de heerschappij van de Heer Jezus Christus, waarin hij zijn volk zal gebruiken tot een getuigenis voor de hele aarde en tot een licht voor de natieën. Al wat God gesproken heeft, dat zal vervuld worden. Broeders en zusters, en wij. Want het blijkt dat het volk namelijk ook in grote druk en in grote benauwdheid komt voordat dit alles zijn beslag zal krijgen. En ook daar heeft de Heere al over gesproken, want als we vers 27 lezen, dan staat daar geschreven: waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En dan klinken daar de woorden van God. Weten jullie niet wie ik ben? Weten jullie niet dat ik degene ben die deze woorden, deze beloften van troost op voorhand heb uitgesproken? Vanuit de wetenschap dat ik ze ook zal vervullen. Het is een indrukwekkend hoofdstuk, broeders en zusters, wat we gelezen hebben. Want daarin wordt God vergeleken, of als het ware tegenover de mens, als individu, maar ook tegenover volken gesteld. Tegenover machthebbers. Tegenover het heelal. Met al zijn Heer, met al zijn sterren. Daar wordt de Heere tegenover zijn schepping gesteld. En wat blijkt dan? Dat de Heere God zo groot is. Zo machtig. Met niemand te vergelijken. Er is geen offer op deze wereld te vinden wat hem voldoening zou kunnen geven. Al zou al het hout van de Libanon, al zou dat bij dat offer gehaald worden om een offer te ontsteken, dan zou dat in het niet vallen bij de grootheid van God. Die machtige schepper van hemel en aarde, die zijn eigen volkje Israël, wat genoemd wordt een wormpje, Jacobs, dat volk wat hij geroepen heeft, dat deze God, die is met niemand te vergelijken, maar die wel oog bleek te hebben voor het kleine, voor het nietige, die oog had voor Israël, niet uitgekozen omdat het een machtig, geweldig volk was, maar zo zegt het woord, omdat het veeleer het kleinste was. Die grote, machtige God, die oog had voor het nietige en David uitkoos, een kleine jongen, waarvan zijn vader dacht, die hoef ik niet te roepen. Want die zal stellen geen koning. Die zal niet voor koning uitgekozen worden. Het is helemaal niet nodig om die te roepen. Die is te klein. Die is te jong. Die is te onbetekend. Laat die maar bij die schapen blijven. Maar God koos David. Deze jonge knul. En zo is ook God, broeders en zusters, die gekeken heeft naar u en naar mij, naar jou. Wij kleine, nietige mensen, waar we vergeleken worden nog minder als een stofje aan de weegschaal. Want daar staat, volken zijn geacht als een druppel aan de emmer, dus volken van deze aarde, als een stofje aan de weegschaal. Nou, hoe klein zijn wij dan wel niet als individu? Kun je begrijpen dat God zijn oog op mij, op jou heeft laten vallen, dat hij jou heeft uitgekozen in zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus, van voor de grondlegging der wereld. Op voorhand had hij zijn plan en zijn beloften al klaar liggen, toen nog niets bestond. Toen zag hij jou en mij al. Hoe is het mogelijk? Dat gaat bijna nog verder als wat we hier lezen. Wat een God. En dan naar Israël. Die in de benauwdheid en in de druk en in het verdriet, de pijn van de ballingschap, van het gedeporteerd zijn vanwege hun zonde, daar roepen ze in hun benauwdheid en spreken ze: Heere God, waar bent u? Waar bent u? Waarom is mijn weg voor u verborgen? Ziet u ons wel, Heere God? Is dat niet kenmerkend dat als wij, broeders en zusters, met verdriet, met pijn, met beproeving, of wanneer wij gestruikeld zijn en onze zonde als het ware voor ons staat, want ook kinderen van God kunnen struikelen en zondigen. Ook al zijn er wel leraren die zeggen dat een christen niet meer zondigen kan. Ik weet niet waar ze dat vandaan halen, maar dat staat niet in de Bijbel. Want wie zegt dat hij geen zonde heeft, zegt de Bijbel, die is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar als wij gezondigd hebben, zegt Johannes, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader. Op voorhand wijst God al de oplossing voor zonden aan. Als wij gezondigd hebben, als ons dat overkomt, als wij struikelen, dan roept God ons op om direct naar hem toe te gaan. En een beroep te doen op onze grote voorspraak, Jezus Christus. En zijn bloed, staat er, is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor die der gehele wereld. Zo is God. Op voorhand. Kunnen we dan maar zondigen? Nee, natuurlijk niet. Dat is Gods bedoeling niet. Hij waarschuwt ons ervoor. Want als wij zondigen, dan hebben we ook het verdriet. En datgene wat er als het ware opkomt, want de Bijbel die leert ons dat we niet moeten zaaien op de akker van ons vlees. Maar op de akker van de geest. Als we daarop strooien, dan zal datgene wat de geest van God door ons leven heen wil bewerken, dat zal zichtbaar worden. Nou, wat wordt er dan zichtbaar? De vrucht van de Heilige Geest. Ook in de Galaten brief, Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zelfbeheersing, zachtmoedigheid. Maar als we op de akker van het vlees zaaien, dan zullen we uit het vlees verderf oogsten. Want wat je zaait, zul je ook oogsten. Ook dat wordt zichtbaar. En dat wordt ten eerste zichtbaar in je eigen hart, dankzij het werk van de Heilige Geest van God, die ons overtuigt als wij gestruikeld zijn, ons overtuigt van zonde. Waarom? Omdat hij zijn kind bij hem wil hebben. Dat hij wil dat die zonde niet blijft bestaan voor het ogen van dat kind van hem, maar ook niet voor zijn ogen. Want het offer is volbracht en er is reiniging en vergeving mogelijk. Elke dag weer. En hij nodigt ons uit en hij trekt ons tot hem om onze zonden te belijden. Omdat hij die relatie met ons open wil houden. En dat hij zo graag wil dat de vrucht van de geest, oftewel het karakter van de Heer Jezus, in ons leven openbaar wordt. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen? Zo ervoeren zij dat en zo hebben ze dat ervaren in de ballingschap. En zo zal dat ook straks ervaren worden wanneer er een grote benauwdheid over deze wereld gaat komen. Met name voor dat volk, wat God in de benauwdheid zal brengen. Waarvan de Bijbel zegt dat hij dat volk zal lokken in de woestijn. En dat hij daar, wanneer hij ze lokt in de woestijn, in een plaats waar niets meer is, waarop men zou kunnen steunen. Dan staat er, dan zal ik daar in die woestijn spreken tot hun hart. Ziet u, dat is God. Dat is onze Vader. Dan zal hij spreken tot hun hart. En dan zullen ze niet meer zeggen, Heere, is mijn weg voor u verborgen? Want dan blijkt dat God laat zien, jullie weg is niet voor mij verborgen. Ik weet er alles van. Ik heb alles gezien. Ik ben er getuige van. En ik wil jullie vertellen dat niet jullie zonden, niet jullie afdwalingen, niet jullie struikelen, niet jullie kleinheid en nietigheid en dwarsheid en ja, onzeggelijkheid, noemt u maar op, ook wat wij kennen in ons leven, dat is niet bepalend en zal niet de overhand krijgen wanneer je op mij vertrouwt. Wanneer je naar mijn stem luistert, naar dat eeuwige woord van God, wat eeuwig stand houdt. Want als je dat doet, zo lijkt God hier te zeggen, dan blijf je wel nietig van jezelf, maar dan verandert alles. Dan verandert echt alles. En dat is wat die volgende versen zeggen. Want God zegt, ja, ik ga echt niet aan jullie voorbij. Weten jullie het niet? Hebben jullie het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, een schepper van de einde der aarde. En ook al worden jullie moe en hebben jullie verdriet en komen jullie in benauwdheid, weet dat ik nooit moe word. Dat wordt hier van God gezegd. Hij wordt nooit moe. Hij verliest nooit aan kracht. Nooit, nooit, nooit. Broeders en zusters, daar moeten we goed op ons laten inwerken. God wordt nooit moe. En zijn kracht wordt nooit minder. De kracht die er ligt in het volbrachte werk van de Heer Jezus wordt nooit minder. Nee, dat zal alleen maar meer en meer openbaar worden in dat wat hij volbracht heeft. Ja, dat is wereldomvattend. Niet alleen voor u en mijn leven als individu, maar voor vele volken, maar ook voor het herstel van dat overblijfsel, die gelovige rest van Israël. Maar ook tot vernieuwing van deze aarde, want er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waarop gerechtigheid woont, waarvoor ongerechtigheid geen plaats meer is. Dat verlossingswerk van de Heer Jezus is onbeschrijfelijk groot en dat is onbeschrijfelijk krachtig. En laten we niet twijfelen, broeders en zusters, ook al wordt het in deze wereld donkerder, ook al worden groten der aarde, want ook daar wordt over gesproken in vers 23, hij heeft de machthebbers, geeft hij over ter vernietiging, hij maakt regeerders der aarde tot ijdelheid. De machthebbers. Ja, daar valt ook Mandela onder. Onder de grootte der aarde. Daar valt ook Obama onder. Enzovoort, enzovoort. Maar wat voor goeds Mandela ook gedaan heeft, het blijkt een nietig mens te zijn. Als de wind daarover waait, ook al mag je 95 jaar worden, dan blijkt dat zijn leven ook is als gras wat verdort, als een bloem die afvalt. Ik weet niet hoe Mandela ten opzichte van God, ik heb me er niet zo in verdiept, misschien weet iemand van u dat. Ik weet niet of hij de Heere gekend heeft. Ik denk het niet, want ik hoorde vanmorgen toen ik hier naartoe reed op het nieuws, dat Mandela, de plechtigheden waren al volop aan de gang. Daar zijn ze al heel vroeg mee begonnen. En ik heb begrepen dat hij begraven wordt op het punt, op het moment dat als de zon op het hoogste punt staat. Dan denk ik, mensen. De broeder die zei het al, eigenlijk wordt een mens aanbeden. Ze bidden tot doden. De hele wereld is in de ban van deze man. En ik doe niets af aan wat deze man betekend heeft voor deze wereld. Maar ik wil wel zeggen dat het in het niet valt bij de zon der gerechtigheid die niet dood is, maar leeft. En die op voorhand zijn woord heeft uitgesproken wat eeuwig stand houdt. Een eeuwig God is de Heere, de schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Hij is niet als gras. En zijn schoonheid, die verdwijnt niet, maar die wordt straks nog veel meer openbaar. In al zijn glorie zal hij verschijnen. En dan zal er niemand meer zijn die zegt, die het tegen hem durft op te nemen. Die weet dat als ik hem ontmoet, dan ontmoet ik de hoogste, de grootste der aarde. En dat als er volken zullen optrekken tijdens het duizendjarig rijk, het vrederijk van de Heer Jezus, dat ze net als de koningin van Sheba zullen zeggen, van nou, ik vergaap me aan dat wat ik hier zie, maar de helft was mij niet aangezegd. Zo zal de schoonheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus openbaar worden. Broeders en zusters, en dan staat daar zo, hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Broeders en zusters, ik moet eerlijk zeggen, ik voel me vaak heel machteloos. En ik voel me ook vaak zwak en krachteloos. En ik moet ook zeggen en erkennen dat ik soms echt moe ben. Moe ben van de dingen die je ook als christen meemaakt in je leven. Moe bent soms van wat gelovigen elkaar kunnen aandoen. Dat je soms zo moe kan zijn. Zoals er in de Bijbel ook staat over oudsten bijvoorbeeld. Laten zij het niet als zuchtende moeten doen. Nou, geloof maar van mij dat er heel veel oudsten zijn die helaas heel veel zuchtend hun werk moeten doen. En dat er, ik spreek natuurlijk wel eens iemand, maar ik zeg zelf ook wel eens, dan moet je maar even bij mijn vrouw gaan, bel ze vanmiddag maar op. Hoeveel keer dat ik in mijn leven al gezegd heb, van nou ben ik het echt helemaal zat. Ik kan er niet meer, het wordt me te zwaar, ik stop ermee. Dan besef ik gelijk, dat is mijn vlees, want die wil ik in bescherming nemen. Weet u, ik had laatst ook zo'n ervaring. En toen moest ik ineens denken aan mijn kinderjaren. Dat ik hier op het eiland van Dort met mijn buurman meeging om afrasteringen te plaatsen. Ik was misschien 10, 11 jaar. Mijn buurman was boer en die weidde zijn vee op de weert, zoals ze dat zeggen, de punt. En dan moesten we daar zomers naartoe. En dan hadden we een boot vol met van die palen. Houten palen die helemaal in de teer gezet waren. En dan rollen prikkeldraad mee. En dan moest ik die palen vasthouden. En dan sloeg de buurman met zo'n grote voorhamer, deelde hij harde klappen uit op de kop van die paal, zodat die stevig in de grond kwam te staan. En u begrijpt wel dat ik nog wel eens een keer dacht, als die maar niet mislaat. Maar ineens moest ik daaraan denken. Ik denk van ja, waarom moest die paal nou zoveel klappen krijgen? Nou, eenvoudig, zodat hij stevig in de grond zou staan en het prikkeldraad daaraan bevestigd kon worden, zodat het een goede heining zou zijn. Want ik dacht, ja, als hij die paal heel zacht behandeld zou hebben en zo een keer met zijn hand er even ingeduwd had, nou, dan begrijpt u al wat er gebeurt als er dan een van die jonge koeien pinken en vaarzen er even tegenaan zouden komen, dan zou die afrastering plat liggen. Ik dacht, Het was noodzakelijk dat die klappen op die paal gegeven werden, zodat hij een stevig, functioneel hekwerk neer kon zetten. Ik dacht, heren, dank u wel voor de klappen die ik ook in mijn leven krijg. Waarvan ik wel eens denk van, dit wordt een beetje te zwaar. Au. Want er zijn zoveel dingen die ons pijn kunnen doen. Maar het wonder is dat God, hij heeft het immers ook gezegd, dat hij alle dingen wil laten meewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat God wil dat wij vruchtbaar, dat wij functioneel, dat wij onze plaats innemen. Dat wij, het zij een goed stevig hekwerk zijn. Dat wij functioneren, zoals die prachtige klarinet. Het is een prachtig ding om te zien. Maar die klarinet, die kun je hier neerzetten. En dan kunnen we met z'n allen naar kijken en denken, nou, dat is een prachtig instrument. We kunnen hem oppoetsen. Maar daar is hij niet voor bedoeld. Hij is bedoeld om door te blazen. En als er door geblazen wordt, dan worden de klanken hoorbaar. De prachtige klanken van de klarinet. Het is toch een klarinet, hè? Maar zo is het toch met ons leven precies eender. God die wil door ons heen blazen, door zijn Heilige Geest wil hij door ons heen werken. En dan zullen we het ook ervaren, dat ook al worden jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heere verwachten, die het van hem verwachten, die leven in de verwachting, die wachtend verwachten, die putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden, zij lopen maar worden niet moe, zij wandelen maar worden niet mat. Dat is heel wat anders, broeders en zusters, als dat dorre gras. Of als die springkanen, zoals er in vers 22 gesproken wordt. De bewoners der aarde zijn als springkanen, kaalvreters. Nou, dat zijn wij van nature. Nee, als wij het van de Heere verwachten, dan staat hier, dan zijn wij als arenden. Die zweven op de wind, die opwaarts gedrukt worden. En dan zijn wij als mensen die een hardloopwedstrijd lopen, die helemaal niet moe worden, want het staat is ze lopen, maar worden niet moe. En zij wandelen, maar worden niet wat. Dan zijn wij pelgrims en geen springkanen. Een kind van God is een pelgrim op weg naar huis. Een kind van God die wordt gedragen door de kracht die God ons geeft. Die kracht die door onze zwakheid heen volbracht wordt. En dat is, broeders en zusters, waar wij mee mogen leven. Daar kunnen wij mee verder. En ondanks de klappen die we krijgen, denkt u er maar aan dat God op voorhand zijn belofte gegeven heeft. En dat hij ons nooit laat, dat hij zegt elke dag, ik ben er voor jullie. Ik ben er voor jullie. Blijf alleen maar dicht bij mij. En vertrouw op dat woord, wat eeuwig en vast is en wat altijd stand houdt. Dan staan we krachtig, niet in onszelf, maar wel in hem. Amen.